Welkom bij de Ondernemerspodcast, de podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Mijn gast van vandaag is Irene Kazemier, sinds ruim een jaar eigenaar van Floors Koffie & Brunch Bar. Floors is de eerste volledig glutenvrije horecazaak in Leiden. Zelf eet ik niet per se glutenvrij, maar Floors zit bij mij om de hoek en ze hebben hele lekkere koffie. Dus je begrijpt dat ik er regelmatig te vinden ben. Inmiddels hebben Irene en ik elkaar al best wel wat vaker gesproken het afgelopen jaar en elkaar wat beter leren kennen. En ze heeft een heel mooi ondernemersverhaal, dus vandaar dat ik haar uitgenodigd heb in de podcast voor vandaag. Irene, wat leuk dat je er bent.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ja, nou, we gaan mooi straks jouw verhaal horen over hoe jij zo in de horeca terecht bent gekomen. Floors bestaat nu ruim een jaar.
Ja.
En de horeca was nog helemaal nieuw voor je, maar het ondernemen niet zozeer. Dus kan je ons misschien eerst eens meenemen in wat je daarvoor hebt gedaan, jouw ondernemersverhaal?
Nou, het echte ondernemerschap begon bij mij toen we naar het buitenland zijn verhuisd met mijn man Aart en kindjes. Wij zijn verhuisd naar Kuala Lumpur en toen naar Australië. En daar heb ik twee bedrijfjes opgezet. Eentje in kinderkleding. Daar heb ik een door vluchtelingen uit Myanmar laten maken. Dus dat was een heel ondernemend project. Heel erg veel van geleerd. En een ander project is dat ik gepersonaliseerde kunst heb gemaakt voor mensen die in Australië woonden en ook weer weg wilden gaan. Wat helemaal heerlijk uit de hand is gelopen. Wat uiteindelijk ook in musea lag. En daar zijn we echt de postcards en de magneten hebben gemaakt.
Ja.
Ja, dat was helemaal leuk zolang ik daar woonde. Toen ben ik naar Nederland terug verhuisd. In 2015. En toen is dat ook wel een jaar later is dat gestopt. Dat was eigenlijk niet meer te doen met tijdverschil en afstand.
Wat heb je eigenlijk met dat bedrijf toen gedaan? Want je deed het samen met anderen, toch?
Ja, samen met een vriendinnetje heb ik dat daar opgezet. En dat is nog een jaar lang. Zij woonde daar nog langer. En zij is daarna naar Singapore verhuisd. En toen hebben we dat nog geprobeerd om een tijd lang door te laten gaan. Maar uiteindelijk zit voor mij het plezier van ondernemen ook heel erg in het samen doen. En uiteindelijk zat ik thuis in een andere tijdzone dan mijn andere businesspartner. En toen ging eigenlijk al snel wel de lol van het ondernemen verloren. Ja. Aangezien we onze inspiratie heel erg uit elkaar hebben gehaald.
Ja, en dan zit je heel ver bij elkaar samen. Vandaan. Ja.
Dus toen dacht ik, het moet ook vooral ook heel leuk blijven.
Ja, belangrijk.
Dus daarom daarmee gestopt.
Ja.
Ja.
En toen was je weer terug in Nederland.
Ja, in Nederland ben ik bij een bedrijf gaan werken, een sportorganisatie wat in Haarlem zit. En daar heb ik eigenlijk drie jaar gewerkt, ook als franchise manager. En uiteindelijk zijn de eigenaren hebben besloten om naar Singapore te willen verhuizen met hun vier kinderen. Om daar allerlei mooie herinneringen te gaan maken. En hebben ze het stokje aan mij overgedragen om de zaak zeg maar te runnen.
Ja.
We zaten toen in 15 locaties, zeg maar 5 verschillende landen. Dus een heleboel eigen vestigingen en een heleboel franchise vestigingen.
En wat voor bedrijf was dat?
Ja, een sportorganisatie Mom in Balance heet dat. En dat is voor gespecialiseerd in vrouwen die zwanger zijn of net bevallen. En dat is 365 per jaar buitensporten. Gaat vooral over, het is vooral een heel vrolijk, goed, positief merk vind ik. Waarbij het moederschap echt gepaard kan gaan met alle ambities die je wel of niet hebt. Het is ook oké om lekker thuis te gaan moederen. Daar hebben we helemaal geen mening over. Maar wel sportief en haal het beste uit jezelf. Zorg dat je fit bent. Nou, dat heb ik 2 jaar heb ik daar de zaak gerund. Helemaal fantastisch. Daar had ik ook weinig kennis vooraf van het hele P&O-stuk. Maar dat was wel echt heel gaaf om te doen. En na 2 jaar kwamen ze eigenlijk weer terug uit Singapore. Iets minder herinneringen gemaakt, dat was toen coronatijd. Dus we hebben vooral opgesloten gezeten in een appartement. Maar dus die hadden weer zin om terug te komen. Dat was ook afgesproken, dan zou ik het stokje aan hun overdragen en stoppen. Ik dacht, daarna kun je niet 2 kapiteins op 1 schip hebben. En dan ben je gewoon wel gewend aan de boel runnen. Dat het dan ook weer tijd is om een volgend avontuur te gaan beleven. Dus dat was mijn ervaring als ondernemer.
Ja. En nu zit je in de horeca.
Mm-hmm.
En dat is toch wel heel wat anders. En ook nog een hele specifieke niche als in de glutenvrije. Volledig glutenvrij concept.
Ja.
Iedereen die geen gluten mag, die kan bij jou alles eten en drinken.
Ja.
Als bestellen van de kaart. Dat is niet zomaar.
Dat is niet zomaar.
Nee, vertel. Hoe ben je op dit idee gekomen?
Toen ik bij Mom & Balance zat, bleek mijn dochter eigenlijk al wel een tijd lang ziek te zijn. En na 3 jaar hebben we de diagnose celiakie bij haar weten te vinden. Inmiddels was er, was zij wel echt heel ziek. Dus groeide ook niet meer. Had er eigenlijk nul energie.
En wat is celiakie precies?
Ja, goed dat je het zegt. Celiakie is een auto-immuunziekte. Het is een genetische aandoening. Dus je hebt het gen of niet. En dan als je het niet hebt, kan je het ook niet krijgen. Zij heeft het gen, ik ook. Mijn andere twee zoons hebben ook het gen, maar die hebben het niet. Ze denken dat het kan ontstaan op het moment dat je een heftige tik krijgt op je afweersysteem. Dus als je bijvoorbeeld heel erg ziek bent. Floor heeft het RS-virus gehad toen ze 2 was. Is ook echt met een dubbele longontsteking in het ziekenhuis beland. En ze denken dat dat het moment is dat dan je lichaam even dusdanig uit balans is. Dat dit soort dingen kunnen ontstaan.
Dan raakt je afweersysteem helemaal in de war zo'n moment. Ja, okay.
Dit is niet volledig wetenschappelijk bewezen. Ja. Maar dit is wel de richting waar ze het in zoeken. wij kregen dus uiteindelijk de diagnose. Inmiddels was ik gestopt bij mijn vorige baan en dacht ik ga eens eventjes heel lekker gewoon ook moederen. Na corona was het echt wel heel erg heftig met een vrij zware baan of in ieder geval met een hoop verantwoordelijkheid. En dan natuurlijk 3 kleine kinderen thuis. Dus ik dacht het is goed zo, ik ga eens even genieten van er weer zijn. We hebben toen ontdekt natuurlijk dat een glutenvrije dieet... dus het is een auto-immuunziekte waarbij er eigenlijk... Dus er zit een eiwit in granen. Dat is dan het gluten. En dat maakt dat je een reactie krijgt in de dunne darm. En daarbij wordt de dunne darm aangevallen, waardoor er allerlei ontstekingen ontstaan. Dus dat geeft sowieso pijn. Maar het maakt ook zeg maar, dat je darmwand beschadigt en niet meer voedingsstoffen op kan nemen. Dus daar komt bijvoorbeeld die stagnerende groei vandaan.
Ja.
Er kunnen een heleboel andere klachten zijn, dus obstipatie, diarree, maar ook vermoeidheid, huidproblemen. Je kan, migraine bijvoorbeeld krijgen. Het glutenvrije dieet, daar hebben wij ons echt heel erg aan moeten aanpassen. Ja. We waren eigenlijk voordat Floor deze diagnose had, heel erg ongestructureerd thuis. Dus wij gingen vooral zonder plannen de boer op, gingen naar buiten, namen onze kinderen mee en dachten, weet je wel.
We zien wel wat de dag brengt.
Wij kunnen overal neerstrijken bij vrienden of in een restaurantje. Dat bleek in één keer eigenlijk niet meer te kunnen. Want je moet wel goed voorbereid op stap om eerst natuurlijk achter te halen, kun je ergens wel glutenvrij eten. Ja. Ik heb dat in het begin natuurlijk wel gewoon geprobeerd. Zo van, hallo, wij zijn, kunnen wij hier eten met haar? En ze heeft celiakie. Ja, dan werden we toch wel heel vaak, zijn we weer naar buiten gelopen, omdat ze ofwel niks op de kaart hadden staan of daar nog niet met genoeg zorg zeg maar, mee om konden gaan.
Ja, want dat is ook het is niet alleen maar, ze mag geen brood.
Ja.
Maar je hebt ook vaak last van kruisbesmetting. Dus je moet ook met de omgang met hoe je het eten klaarmaakt. Niet met het broodmes van het gewone brood, het glutenvrije brood snijden. Want dan is dat ook besmet, zeg maar.
Ja, klopt.
Dus het is echt wel heel heftig.
Dus gluten zit er sowieso in, heel brood, in pasta, in koekjes. Dus er zitten allerlei deegwaren. Maar het wordt ook wel gebruikt als een soort van middel om wat meer elasticiteit aan een product te geven. Dus bijvoorbeeld in soepen of in allerlei voorverpakte voedingsmiddelen. Klopt. En dan heb je inderdaad wat jij noemt. Heb je het de kruisbesmetting. Dus het idee dat je op hetzelfde snijplank of in dezelfde oven. Ja. Er zijn wel heel veel gradaties van celiakie. Dus iedereen krijgt dezelfde darmschade zeg maar, op het moment dat je het wel binnenkrijgt. Alleen iedereen ervaart het, kan het anders ervaren. Dus sommige mensen zijn heel gevoelig, krijgen heel veel klachten. En sommige mensen kunnen ook bijvoorbeeld van een kruisbesmetting niet per se heel veel buikpijn krijgen. Floor is dan dus wel heel gevoelig. Dus die kan bij kruisbesmetting bijvoorbeeld best wel 3 dagen flinke buikpijn. Als ze echt een kruimeltje binnen zou krijgen, dan is het gewoon overgeven. Dan is ze binnen 2 uur, zeg maar, dan voelt ze zich misselijk worden en dan gaat ze overgeven. En dan is het dus gewoon een paar dagen met heel veel buikpijn. En dan is ze zeker, misschien nog 1,5 week daarachteraan niet fit.
Ja joh, zo heftig.
Ja.
Ja, dus het is wel belangrijk dat zo'n restaurant ook weet hoe ze ermee om moeten gaan.
Ja.
Niet alleen maar denken, we hebben hier een glutenvrij broodje liggen en dan kunnen we die voor er maken.
Nee, en het is natuurlijk fantastisch dat er steeds meer opties komen binnen restaurants. En voor een bepaalde groep van de mensen die gewoon bijvoorbeeld sensitief zijn. Dus dat kan ook, dat je daar gewoon gevoelig voor bent. Je voelt je fijner als je geen gluten eet. En die opties zijn helemaal super. Ja, en voor de categorie, zoals mijn dochter, moet het gewoon heel strak en heel serieus genomen worden. Anders is het toch een 11-jarig meisje wat een week niet naar school kan of niet meer kan voetballen of Even niet mee kan doen.
Ja, zo, dat beïnvloedt wel heel erg haar leven dan. Heel snel ook eigenlijk.
Ja, en heel snel. Dus dat is eigenlijk, ik wilde natuurlijk op zoek naar iets nieuws, om iets anders te gaan doen. Ik heb altijd al wel het gevoel gehad, ik wil liever horizontaal bewegen dan verticaal. Dus ik hoef niet per se de directeur van een bedrijf te worden, maar ik ga heel erg aan van iets nieuws.
Gewoon nieuwe dingen ontdekken en uitproberen.
En me daarin vastbijten. Ja. Dus ik wilde wel heel graag iets met celiakie gaan doen. Het is iets wat ons gezin echt wel heel erg veel beïnvloedt. Kan je een positieve slinger geven aan iets waar je geen keuze in hebt gehad? Ik bedoel, dit is gewoon onderdeel van ons leven, vooral natuurlijk van haar leven. Dus ik dacht, ik word een celiakie coach. Of ik ga gezinnen helpen met het accepteren en het een beetje integreren van zo'n dieet in je gezinsleven.
Want jullie leven is ook best wel veranderd, denk dan. Van heel spontaan en alles maar kunnen doen. En je moet nu dingen echt gaan plannen, denk ik.
Ja, daar zijn we beter in geworden. In het begin dachten wij ook, het zal toch niet zo serieus zijn. Weet je wel, dat bij de artsen zeiden ook van, je moet haar bord en bestek maar eventjes apart afwassen. Niet in de afwasmachine bij de rest waar ook gluten op heeft gezeten. Toen dacht ik echt, weet je wel, dat zal toch niet. En zo hebben we wel ontdekt dat er eigenlijk niet echt een middenweg is. Je kunt niet het een beetje doen. Je doet het of je doet het niet goed. En er zijn gewoon serieuze gezondheidsrisico's. Dus kinderen die de diagnose laat krijgen, hebben meer kans op darmkanker, onvruchtbaarheid en allerlei andere narigheden, zeg maar. Dus zeker als ouders.
Dan wil je nu alvast dat in ieder geval voorkomen.
Ja, dan heb je wel echt een verantwoordelijkheid.
Ja. Ja, ik ken mensen die gewoon een tweede keuken hebben gebouwd in de schuur of in de garage. Om gewoon voor het ene kind alles apart daar te koken, inderdaad. Om maar te zorgen dat het niet, niet elkaar, bij elkaar in de buurt komt. Ja. Zo heftig kan het ook zijn, inderdaad. Ja.
Wij maken ook dus ik heb dus nog twee zoons, een jongen van 13 en een jongetje van 6. En die hebben het niet. Die worden wel elk jaar gecontroleerd. Dus in het LUMC worden ze gescreend elke keer.
Okay.
Dat doen ze met siblings, dat doen ze met broertjes en zusjes van degene die het heeft. En dat wordt bij ons ook in de berging. Maken wij dus brood voor de jongens voor mee naar school te nemen.
Ja.
En dat doen wij ook niet op het normale aanrecht. Het geeft ook gewoon stress, hè, want we moeten het heel goed schoonmaken.
Ja.
En Floor weet gewoon dat ze niet in de berging op dat keukenblok moet zij gewoon niks neerleggen.
Nee.
En dat geeft uiteindelijk gewoon minder stress. Vooral bij ons.
Maar goed, het is wel even een flinke aanpassing geweest.
Ja, dus ik dacht natuurlijk, wat ga ik hier dan mee doen? Ja. En wij zijn allebei eigenlijk enorme, Aart en ik, mijn man, opgegroeid met de horeca. We hebben heel veel als student in de horeca gewerkt. En daar heel veel uren gedraaid. En daarnaast zijn wij natuurlijk gewoon een consument. Dus wij houden heel erg van lekker eten en uit eten gaan. Ja. En we hebben toen een keer in Parijs, hebben we een 100% glutenvrije pizzeria, zijn we naartoe geweest. Op doortocht, zeg maar, van Frankrijk naar Nederland met het gezin. Ja, en die ervaring, ik weet echt nog precies hoe wij aan die tafel zaten. We weten nog gewoon precies dat we met elkaar genoten van een broodje met kruidenboter van tevoren.
Ja.
Waarbij iedereen alles mocht aanraken. Ook mijn twee zoons, we zijn allebei vrij impulsief, moet ik zeggen. Maar, en hoog in de energie, dus dan wil je graag even snel iets pakken of... dus daar hebben wij toen als ouders niet als haviken bovenop hoeven zitten. Maar hebben we gewoon met het hele gezin genoten van lekker eten.
Ja.
De ontspanning die dat gaf. En dat was zo'n unieke ervaring. Ja, dat daar eigenlijk het zaadje geboren is om zelf iets op te zetten. Dat we, dit gunnen wij onszelf, maar ook alle andere ouders. En mensen zelf die natuurlijk celiakie hebben. Maar ook als ouder dat je een keertje niet die leeuwin hoeft te zijn voor je kind.
Als een politieagent iedereen in de gaten hoeft te houden.
Ja. En dat contact natuurlijk. Dat je altijd moet vragen van wat zijn de opties. En dat je heel veel controlevragen moet stellen. In wat voor oven maak je dat dan? En weet je dan dat je dan goed je handen moet wassen van tevoren? En is het personeel ook op de hoogte?
Ja.
En,
ik was laatst in een restaurant met een vriendin die geen gluten mag. En daar hadden ze dat heel goed onder controle. Was ik echt van onder de indruk. Ik heb het jou laatst ook al een keer verteld. Daar werden onze borden ook gewoon om de beurt gebracht. Dan kon er in de keuken geen enkele twijfel ontstaan dat mijn bord met gluten was. En die van haar zonder. Ja. Wij zeiden aan het eind ook van, we gaven echt compliment. Van, we hebben nog nooit meegemaakt dat er zoveel aandacht voor is, zeg maar. En toen zei ze ook, maar we weten ook gewoon, dit moet gewoon. En wij weten ook dat we voor zo'n glutenvrij bord gaan we onze handen eerst wassen.
Ja.
Dus niet even in de snelheid gewoon weer een bord naar buiten brengen.
Ja.
En ze zei, dit hebben we gewoon, dit proces, dat werkt gewoon. En ik vond het echt fantastisch.
Ja,
dat, en wij gaan vaak uit eten, maar dit hadden we nog nooit eerder meegemaakt. Dat er echt zo over nagedacht werd.
Ja. En het mooie daaraan vind ik ook dat je je dus heel erg serieus genomen voelt.
Ja.
Want wat ik heel vaak te horen krijg is dat mensen zeggen van, ja, ik voel me vaak zo'n zeikert, weet je wel. Dan zien ze me weer aankomen bij de keuken. En dan, dat mensen dan toch niet helemaal het gevoel hebben dat ze serieus genomen worden.
Nee.
En dat, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Dat je gewoon al moet leven met iets wat in Italië noemen ze de social disease.
Ja.
Want in feite, als je geen gluten eet, dan heb je nergens last van. Hè? Kan je 100 worden, net als ieder ander, hoef je ook helemaal geen medicijnen te slikken. Wat dat betreft is het ergens, ja, als je het gewoon goed doet, hoef je er helemaal geen last van te hebben. Alleen, het is dus een social disease. Omdat eigenlijk alles wat we met elkaar doen en afspreken, gaat gepaard met eten en drinken.
Ja.
Dus waar je ook komt, of het nou een verjaardag is, of een borrel, of een netwerkevent, of dat het een etentje is, of iets wat met een babyshower te maken heeft.
Het is altijd eten waar in de basis altijd gluten in zitten.
Ja.
Want een cake en brood en pasta en alles. Een broodje inderdaad. Broodje met kruidenboter begint het al.
Ja, daar gaat vaak. Ja. En dan staat er misschien wel een bakje met nootjes naast. Wat iemand dan wel mag eten. Maar als iemand dan eerst een broodje gesneden heeft en daarna met zijn handen een nootje heeft gepakt.
Dan gaat het
is dus eigenlijk al die hele tafel niet meer geschikt voor deze persoon. Ja, en dan zou je daar dus een bakje nootjes apart voor moeten zetten. Maar goed, die moet dat dan ongeveer gaan beschermen.
Ja dat is ook niet zo vriendelijk.
Dus het is een social disease, vond ik eigenlijk heel mooi omschreven.
Ja.
Want je bent de hele tijd bezig met houden mensen rekening met mij of zal ik het zelf meenemen?
Ja, dus maar spontaan. Dat wil je ook als je uit eten gaat, wil je juist lekker dat een ander voor je zorgt.
Ja.
En dat je er niet zelf over na hoeft te denken. Dus zo, maar goed, dat heb je dus met Floors inderdaad van de grond weten te krijgen.
Ja.
Hoe heb je dat aangepakt? Want je hebt ervaring in de horeca maar als medewerker en als consument. En dat heb ik ook, maar om nou zomaar een horecazaak te beginnen. Hoe heb je dat aangepakt?
Nou, ik denk dat het meehelpt dat een van mijn eigen kernwaarden is avontuur. Ik denk dat avontuur ook wel iets zegt dat je dat nooit helemaal voor 100% hebt voorbereid. Dan is misschien wel geen avontuur meer.
Dan is het gewoon een goed plan.
Zo praat ik het een beetje in mijn eigen straatje. Dat er wel een businessplan aan de grondslag lag, maar dat hij niet helemaal volledig af was natuurlijk.
Ja,
zo heb ik dat aangepakt. Ik ben vooral natuurlijk gaan rondkijken wat is er al in Nederland, maar ook wat is er in het buitenland. En eigenlijk gewoon varen op je eigen koers. Dus wat vind ik zelf heel lekker? Wat vind ik belangrijk? Dit pand kwam vrij snel voorbij. Ik zit natuurlijk op de Dusanstraat in een mooi monumentaal pand van Site of Cultuur. Een vriendinnetje van mij die heeft een kledingwinkel in diezelfde straat. En op de een of andere manier had ik vanaf het begin af aan het idee, ik moet in de Dusanstraat.
Ja.
Geen idee waarom.
Het is een heel leuk straatje natuurlijk.
Heel leuk straatje. Ja,
met allerlei andere ondernemers.
Dus ik ben sowieso al dol op straten met een kaasboer, een slager, een bloemist. Weet je wel, dat geeft een bepaald sfeertje.
Weet je,
vind
een ouderwetse winkelstraat is het eigenlijk. Niet iedereen komt uit
Leiden
misschien.
Het zijn allemaal één pittertjes. Dat zijn ook allemaal ondernemers. Dat voelt een beetje als verbonden met elkaar om er een mooie straat van te maken. Dus dat idee had ik. Ik had eerst een pandje op het oog in Dusanstraat. Dat is het uiteindelijk niet geworden. En toen had dat vriendinnetje van mij, die zei, Irene, heb jij die droom nog? Want ik weet toevallig dat zij toch vrijkomt. Nou, toen ben ik daar gaan praten. En eigenlijk is eerst dat pand gekomen. Nou, dan weet je per wanneer komt het dan vrij. Daar zat ongeveer een half jaar tussen.
Okay.
En dat gaf een mooie stok achter de deur eigenlijk om heel hard aan de slag te gaan. En te bedenken, oké, wat is prioriteit? Wat moet echt? Nou, dat is personeel. Dus ik heb een kok nodig.
Ja.
Daar is het eigenlijk mee begonnen. En ik heb heel erg mazzel gehad natuurlijk. Er is een dame met celiakie en die had een broer. En die broer was kok. En zij hoorde van mij, want ik was al gaan bloggen voor een glutenvrij magazine over dit avontuur.
Ja.
En zij heeft hem toen erop gewezen van, hey broertje, misschien moet jij deze wereld eens een beetje beter gaan maken. En moet jij niet hier gaan solliciteren? Dus op het moment dat ik met hem in gesprek was er eigenlijk nog niks. Het heet ook nog anders.
Ja?
Ja. Ik had The Floor is Yours, was eigenlijk mijn eerste naam. Toen dacht ik, de floor is namelijk never yours als je ergens binnenkomt.
Ja.
Maar uiteindelijk dacht ik toch, nee, ik zet toch Floor als mijn dochter centraal in de naam. En werd het Floors Koffie en Brunch Bar.
Ja, superleuk.
Dus en hoe heb je het verder aangepakt? Je hebt ook heel veel voorbeelden van ondernemersplannen. Daar ben ik gewoon mee aan de slag gegaan. Het is eigenlijk gewoon invullen van lege plekken in je plan.
Ja.
En ik had wel fijn, een oom heb ik, die zit in de horeca business, die adviseert ook bedrijven. Dus die heeft mij allerlei grids aangeleverd, zeg maar, voor financiële onderbouwing van het plan. En daarna is het eigenlijk allemaal natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Want je hebt geen echt goed vergelijkingsmateriaal. Van hoeveel mensen gaan er per dag bij jou komen? Ik wist alleen, het moet heel erg lekker worden. Want het moet iets zijn waar ik natuurlijk wel heel trots op kan zijn. En heel veel glutenvrij eten. is met alle respect voor de mensen die zich hiervoor inzetten en die ook allerlei dingen in de markt zetten, is het toch heel vaak een compromis.
Ja.
En dat is gewoon echt de missie. Je moet goed, lekker, glutenvrij eten op tafel weten zitten wat op een veilige manier gemaakt is. En het moet dus heel lekker zijn.
Ja, nou, dat is wel gelukt.
Ja.
Ik kom regelmatig bij je, dus dat kan ik beamen. Het is inderdaad allemaal heerlijk, inclusief alle taartjes. Je merkt niet eens, je proeft geen verschil met niet glutenvrije vrije taartjes.
Nee.
Dus dat is in ieder geval geslaagd.
Ja, dat is
ik vind het ook wel tof dat je zegt, nou, avontuur, oké, ik begin gewoon. Maar dat je ook al begonnen bent om over dit verhaal te vertellen, voordat je helemaal, ik merk dat heel veel ondernemers die starten, die hebben dus eerst een heel concreet plan moeten hebben, voordat ze het de wereld in kunnen gooien. Terwijl het veel handiger is om mensen te laten helpen en alvast je idee de wereld in te gooien. En dan zie je maar dat nou, zo'n vriendin aan jou denkt, of dat iemand ziet van, hé, ik heb misschien wel een kok voor je.
Ja.
Die werkt nu nog steeds bij jou, toch?
Ja.
Dat is degene die nog steeds in de keuken staat.
Dat is die
Dirk. Ja. Dus dat is wel een hele slimme om gewoon start before you're ready, zeg maar. En, nou ja, en nu inmiddels ruim een jaar, december was het een jaar geleden.
Ja.
Hoe gaat het nu? Want zijn die klanten gekomen?
Ja, nou dat is wel echt een... die zijn gekomen. Ja. Dus we zijn eigenlijk best wel hard van start gegaan. Dus al mijn financiële voorspellingen die zijn in ieder geval waarheid geworden. Het is een... ik heb het volledig onderschat van tevoren. Ja, het is echt veelomvattend. Ja, dus ik had echt
en wat heb je onderschat? Wat is anders geworden dan dat je gedacht had?
Ja, ik dacht altijd als mensen zeiden ik wil graag een lunchtentje beginnen. Daar had ik toch een bepaald idee bij, weet je wel. Dan dacht ik, ja, lekker. Weet je
gezellig.
Wel. Ja, hoef je eigenlijk niet echt heel veel voor te doen misschien. Of, maar het is van het juridische, zeg maar. Dus de contracten, de verzekeringen, maar ook de belastingen. Weet je, alle belastingen die je vanuit de gemeente moet betalen. Er komen gewoon heel veel meer kosten bij kijken dan ik had voorspeld zelf. En dat is echt misschien wel slecht onderzoek gedaan, hoor. Want dat had ik natuurlijk best wel kunnen uitzoeken. Maar dat heb ik toen niet gedaan. Dus daar werd ik af en toe wel even door overvallen. En die bedragen zijn ook hoog.
Okay.
Dan ging ik elke keer denken, jezus, hoeveel broodjes moet ik hiervan verkopen, weet je wel? Dat is, het is natuurlijk een lunchroom, dus je verkoopt niet heel veel alcohol. Hè, dus de marges zijn relatief laag ten opzichte van de avondhoreca. Ik had wel heel duidelijk bedacht, ik wil geen avondhoreca, want ik heb een gezin en ik heb echt superleuke kids en ik ben heel graag moeder. Dus dat moet echt wel in balans zijn. En ik word zo meteen 46. Het is echt, ik wil bepalen hoe mijn leven loopt, zeg maar. Dus dat is een belangrijk onderdeel.
Niet elke avond tot laat in de horeca bezig.
Nee, je hebt natuurlijk heel veel mensen nodig. Dus er zit een heel erg veel, een grote menselijke component aan, waar ik heel erg van geniet. Ik bedoel, ik kom natuurlijk uit de corporate business. Ik ben echt geen normale horecazaak. Ik wil heel veel oog hebben voor mensen. Ik wil gewoon dat het een fijne sfeer is, waar mensen natuurlijk zichzelf mogen zijn en kunnen bloeien. Maar dat kost ook heel veel tijd.
Ja. Hè?
En daarnaast, weet je wel, horeca is gewoon... Ik kom uit een organisatie met alleen maar hoogopgeleide mensen. Dus ik, weet je wel, dan roep je één idee en dan steken er 6 mensen hun hand op en dan wordt het uitgevoerd. En horeca is eigenlijk heel erg gestructureerd. Dus daar heb ik ook aan moeten wennen. Dus het is heel erg met, wat doen we op welke manier?
Ja.
En ik denk altijd van, ja, weet je, wat vind jij een goede manier? En hoe voelt het goed voor jou? Ja, dat is eigenlijk niet echt binnen de horeca.
Werkt dat niet echt?
Het zijn toch veel mensen die een bijbaan hebben.
Ja.
Dus die moet je eigenlijk gewoon, zo doen we het.
En je wil ook een bepaalde standaard aanbieden. Dus je wil ook dat iedereen een beetje hetzelfde niveau van kwaliteit biedt. En hetzelfde niveau van service.
Zeker.
En ik wist dan het moet je wel een beetje processen misschien inderdaad
zeker,
instellen.
Ja. Ja. En ik ben super perfectionistisch. Dat wist ik misschien al wel. Maar dat komt ook nu weer naar boven.
Ja.
Ja, het moet,
en je moet wel dingen een beetje loslaten soms. Want je kan daar ook niet 6 dagen, 7 dagen in de week zijn.
Nee. Dus dat is natuurlijk ook iets wat ik heb onderschat. Je moet, als je iets zo leuk vindt, ben je er natuurlijk continu mee bezig. En waar zit dan nog de balans met thuis? Maar ja, ik vind dat ook wel mooi, weet je wel. Ja, het schuurt en soms dan moet je dus weer bedenken, hoe ga ik dat oplossen? Hoe krijg ik dan meer structuur? Wie neem ik daarvoor aan? Hoe delegeer ik? Wie vindt het leuk om te groeien?
Ja.
En hoe geef ik die mensen dan de kans om te groeien?
Ja. Ja, en de horeca is natuurlijk sowieso een branche. We horen overal dat er heel veel personeelstekorten zijn. Heb je daar ook last van?
Nee.
Nee?
Nee, zeker niet, nee. Ik heb echt, ik denk elke week 2 of 3 mensen die willen solliciteren.
Oh, echt?
Ik weet ook niet waarom dat is. Misschien omdat
Maar speciaal omdat ze op het glutenvrije afkomen? Of hebben ze gehoord dat jij zo'n leuke baas bent om voor te werken?
Wat is je geheim? Dat niet, maar... Nou, er zijn... Ik vind het sowieso leuk dat iedereen die celiakie heeft, die heeft bij mij echt wel een pre. Daar wil ik, dat zijn toch mijn mensen.
En die snappen ook waar, die snappen jullie klanten ook heel goed natuurlijk.
En als je dan een bijbaantje zoekt en bij mij kun je alles eten, mag je alles meeproeven, heb je geen risico om ziek te worden, hoef je niet je handen te wassen, weet je wel, voordat je weer naar huis gaat. Of ik wil graag een werkplek zijn voor mensen met celiakie. En daarnaast, het is een beetje een bubbel. Dus mijn zaak, daar komen mensen die heel dankbaar zijn. Die nooit ergens alles kunnen kiezen, bij mij wel. Ja. Die echt van heinde en verre komen om een keer gewoon onbezorgd te genieten van echt lekker eten. Dus het is een hele fijne sfeer. Mensen zijn heel blij. Dus het is een vrolijke werkplek, denk ik, voor mensen. Er wordt ook veel fooi gegeven. Dus dat krijg je ook maar gewoon netto bovenop je uurloon erbij. Hè? En dat is ook niet slecht, dat vind ik. Ja. En ik ben heel erg van, het moet vooral leuk zijn. Ik heb één rode knop en dat is roddelen. Weet je wel, dat kan je me echt... Nee, weet je wel, ik wil gewoon mensen met een goed hart. En die het leuk vinden om samen aan floors te werken.
Ja, wat gaaf.
Ja.
En jouw klanten komen ook van heinde en verre, zelfs uit het buitenland, hoor ik.
Ja.
Ja. Hoe krijg je dat vindbaar voor elkaar?
Ja, ik denk door uniek te zijn wordt dat makkelijker. Hm. Dus als je op Google of TripAdvisor of op welke manier dan ook meer competitie hebt. Maar wat je zoek je op glutenvrij lijden, dan kom ik natuurlijk heel snel naar boven. En zo werkt Google. En ik heb heel veel reviews. Dat werkt ook goed in Google. En er zijn een heleboel apps. Het is een hele hechte community die elkaar helpt. Weet je wel? En voor elkaar vertelt dus wat jij nu doet. Van ik heb een restaurant en daar doen ze het echt heel goed. Ja, dan gaat dat zo meteen als een lopend vuurtje.
Ja.
Ik weet van sommige zaken, die halen 40% binnen van hun omzet binnen met glutenvrij. Als ze heel specifiek heel goed zijn op het glutenvrije.
Maar dat kan ik me helemaal voorstellen. Als er zoveel... Want die vriendin van mij die heeft geen celiakie. Dus die hoeft niet zo op te letten als jouw dochter. Maar toch, weet je dat... Ja, die krijgt er wel last van. Dus die, dus ik bel altijd als we gaan uit eten van... hoe ze inderdaad met glutenvrij omgaan. Ja. Maar dit is wel inderdaad next level ten opzichte van wat we... Weet je, we hebben ook wel eens ergens gezeten. Ze zei, nee, we hebben heel veel keuze. En dan zei ze, ja, maar de marinade van dat en dat gerecht. Oh ja, daar zit dan toch... Dan moet zij zelf nog een soort... opletten van wat kan er in een gerecht zitten.
Ja.
En dan hebben ze er toch niet zo heel goed over nagedacht. Nee. En als je dan inderdaad zo'n restaurant waar ze echt super goed opletten, dat is natuurlijk wel, heeft wel een pre. Daar ga je toch graag nog een keer eten.
Ja.
Dus dat werkt, mond-tot-mond reclame werkt goed.
Ja. En je hebt een heleboel apps. Maar, dus Find Me Gluten-Free bijvoorbeeld. En zo zijn er nog een paar. En dat is gewoon een app wat mensen zelf invullen. Daar heb ik ook nooit zelf iets op gezet.
Nee.
Maar daar zijn ook iets meer, volgens mij nu al meer dan 50 reviews.
Zo.
En daar komen mensen dan op af. En omdat ik dedicated gluten-free ben, voelt dat natuurlijk nog veiliger voor mensen. Omdat je dan geen risico loopt. En dan reizen ze daar snel even toch heel ver voor.
Ja. Hey, en hiernaast, want je begon je bedrijf ook met, je wil iets met voor mensen met celiakie doen. Maar je bent ook onderhand voor je echt wel een soort spokesperson voor. Je vindt ook gewoon dat daar veel meer aandacht voor moet zijn. Wat zit daarachter? Kun je daar wat meer over vertellen?
Nou, kijk, hoe meer mensen weten hoe strikt dit dieet is en hoe groot de schade is eigenlijk als er niet goed mee om wordt gegaan, hoe beter. Dus ik denk dat het heel moeilijk te begrijpen is hoe intensief dit dieet is als je er niet zelf mee te maken hebt. Ik heb nu gesproken op de RAI, op een foodbeurs samen met de Nederlandse Celiakievereniging over glutenvrij en de horeca. Ik zit volgende week ook bij de Celiakievereniging voor een podcast. Ik heb bij de Tweede Kamer mee mogen doen aan de lobby. Daar heb ik het glutenvrij ontbijt geserveerd. En ik mocht meepraten aan tafel als ervaringsdeskundige.
Ja.
Er zijn gewoon natuurlijk ongelooflijk veel mensen met heel veel verhalen bij mij in de zaak. En iedereen deelt die verhalen ook heel graag.
Ja.
Ik heb denk ik een heel goed beeld van hoe heftig dit dieet kan zijn. En hoe meer mensen hiervan af weten, hoe beter. Ik ben net erkend leerbedrijf geworden. Ik heb mijn leermeesterschap gehaald. Dus ik kan nu ook mensen gaan opleiden in het bedrijf. Dus hoe meer mensen, en dat gaat natuurlijk maar met hele kleine stapjes.
Maar je moet ergens, zo'n olievlekje moet ergens beginnen, zeg maar.
Wij zijn nu inmiddels echt wel specialist op alle allergenen. Want naast glutenvrij komen er gewoon ook heel veel mensen die bijvoorbeeld lactosevrij zijn. En wij nemen iedereen heel serieus. Dus bij iedereen kan bij ons sowieso terecht. Dus als wij mensen kunnen opleiden en als ik mensen aan mijn chef kan koppelen, die dus dan automatisch al die informatie ook meekrijgen en dat we ze daarna de wijde wereld in kunnen sturen als chef of als chefbediening, dat zij het net zo serieus nemen als dat het nodig is, dan draag ik op die manier ook bij. Dus ik zou het liefst nog heel veel meer willen doen, Want ik denk dat het dat ook deze mensen willen eigenlijk gewoon gezien worden. En dan willen gewoon het idee hebben dat ze serieus genomen worden. En dat er voor ze wordt gezorgd. Of nou ja, in de horeca wel. Ja.
Ja, en misschien ook het lastige is dat er ook tegenwoordig heel veel mensen glutenvrij eten. Terwijl ze niet superveel last ervan hebben. Dus ik zit bij een netwerk en daar zijn een aantal mensen die krijgen dan altijd braaf aparte glutenvrije broodjes geserveerd. Ja. En dan zie ik ze wel een kroket opscheppen. En dan denk ik toch, daar zit ook gluten in.
Ja,
ja, maar een klein beetje krijg je dan.
Ja.
Ja, dan neem je het niet heel serieus. Dan heb je er blijkbaar ook niet zo heel veel last van, denk ik dan. Maar voor de mensen die echt heel ziek ervan worden, dat is natuurlijk heel lastig om een beetje daar tegen te vechten eigenlijk. Van, ja, heel veel mensen, voor sommigen is het een soort dieetfrats. En voor anderen is het gewoon heel serieus dat ze ziek kunnen worden.
Het zou fijn zijn als je bij je reservering, en dat niet bij mij hoor, want bij mij is dat natuurlijk, ik heb gewoon geen gluten, dus dat maakt het niet uit. Hm. Maar stel dat je je reservering zou kunnen aangeven, ik eet graag glutenvrij, hè, maar kruisbesmetting maakt niet uit. Dus als jij gewoon je fijner voelt met glutenvrij, maar je zou dat croutonnetje van de salade prima eraf kunnen halen. Hm. En eigenlijk wil je als horeca, die informatie wil je graag. Want dan hoef je niet je hele toonbank schoon te maken, zeg maar, voordat je met je nieuwe snijplank. Nee, want dat kost natuurlijk tijd. Ja. En in de spits, weet je, als het heel druk is in een keuken, dan is dat echt.
Ja, is dat heel frustrerend als je dan daarna ziet dat ze als toetje een taartje bestellen of zo.
Want als ze voor jou echt hun best doen, dan is dat in de keuken echt een grote effort.
Ja.
En dan is het fijn inderdaad als dat nodig is geweest. Dus je zou eigenlijk willen dat mensen aangeven van, ik eet graag glutenvrij of ik moet glutenvrij.
Ja, precies. Daar zit echt een groot verschil in inderdaad. Ja. Ja. Wat vind je dat er, wat moet er gebeuren op dit vlak? Of wat is er voor nodig om dit in meer horecazaken, ook het besef, misschien het bewustzijn te creëren?
Volgens mijn chef, die natuurlijk de koksopleiding heeft afgerond, is er heel weinig aandacht voor allergenen binnen de koksopleiding. Ik hoop niet dat ik iemand nu heel hard beledig, maar het zou natuurlijk heel fijn zijn dat het daar begint.
Daarop begint inderdaad. Dat de mensen met goede informatie de wereld ingestuurd worden.
Dus de professionals in de horeca, dus de mensen die daar een opleiding voor volgen, dat die heel erg de noodzaak krijgen van glutenvrij of in ieder geval allergenen überhaupt. Ik weet wel dat de celiakievereniging meegeschreven heeft aan een onderdeel binnen de koksopleiding. Dus als het goed is, gaat er wel iets veranderen. Maar ik denk dat het daarmee begint.
Ja.
Want dan start je bij de basis, denk ik. Dat er mensen de horeca ingaan die goed zijn opgeleid en die de noodzaak daarvan kennen.
Ja, en ik denk dat het ook makkelijker wordt als je weet wat je moet doen. Dus als je weet, weet je, nu komen. Ik heb een paar jaar als reizen begeleid en daar was ik ook kok. En daar vond ik het in het begin, had ik helemaal stress van alle allergieën. En het werden er ook steeds meer. Want in het begin kookte ik dan gewoon en vegetarisch. Dat waren een beetje waar ik de rekening mee moest houden. Maar in de loop der jaren kreeg ik ook allerlei allergieën. En ik kreeg op een gegeven moment echt een soort stress van, ja, ik ben natuurlijk helemaal niet daar opgeleid. Ik ben gewoon een hobbykok. Ik kan leuk een recept volgen. En dan was er opeens mensen die mochten geen lactose. Of ze ook zelfs eentje met celiakie, waarvan ik dacht, nou, moet ik wel heel erg op gaan letten. Want ik kende ook al wat mensen daarmee. Ja, dan weet je gewoon niet zo goed hoe je dat dan moet implementeren. Terwijl als je die opleiding hebt gehad en je weet gewoon hoe het werkt, dan is het al wel veel makkelijker natuurlijk.
Ja.
Dus goed om daar. Maar goed in ieder geval dat jij daar veel aandacht voor vraagt.
Ja, en ik denk ook wel, gluten is een verzamelnaam. Dat maakt het niet makkelijker.
Ja.
He, dus je hoort wel veel over gluten. Maar dat tarwe, spelt, roggen, weet je, wat er allemaal onder valt. Dus als je dat leest op een etiket, dan staat daar niet per se altijd gluten. Maar dan
Je moet weten waar het in zit, inderdaad. Ja. Ja.
Dus er zit misschien op dat vlak ook nog wel een stukje winst te behalen.
Nou, ik was mijn laatste reis was in Slovenië. En er waren alle etiketten ook nog in het Sloveens. Dus daar zat ik bij elke keer in de supermarkt met Google Translate. Eerst maar even vertalen wat überhaupt in het Nederlands was. En dan nog detecteren of daar lactose of gluten of wat dan ook in zat.
Lang leven Google Translate.
Ja, ik was heel blij dat in ieder geval bestond. Want anders was dat niet te doen geweest, joh.
Nee.
En de Slovenen spraken niet altijd even goed Engels. Dus dat was heel lastig geweest hoor. Maar het blijft een uitdaging dan inderdaad, ja. Hey, en wat zijn jouw toekomstplannen voor Floors?
Mijn toekomstplan? Nou, ik ben begonnen aan dit hele avontuur met het idee dat ik eigenlijk vind dat er in elke grote stad van Nederland een soort Floors moet zijn. Een plek waar je dus veilig kan zitten, waar je kan genieten. Met niet dat je meer dan een half uur bijvoorbeeld zou moeten rijden. Dus ik wil heel graag uitbreiden.
Je bent gewoon met een heel groot plan begonnen. Niet één, we gaan leuk een kleine gezellige lunchroom starten. Nee, Jouw vooruitzicht is alweer gewoon overal in Nederland.
Ja, dus mijn doel nu is om te zorgen dat dit concept zeg maar rendabel is. En er is natuurlijk wel een hoop gebeurd sinds dat ik begonnen ben op 1 januari. Dus sindsdien zijn de personeelskosten bijvoorbeeld met meer dan 20% gestegen. Is de inflatie natuurlijk echt ongelooflijk. Dus überhaupt is glutenvrij inkopen al duurder dan normaal inkopen. Ja. En dan heb je natuurlijk nu ook nog eens een keer de inflatie erbovenop. En natuurlijk alle prikkelen in de energiebranche.
Ja, enig. Ja.
Dus het rendabel maken van het concept is mijn doel nummer 1. Zonder mijn eigen overtuigingen overboord te gooien. Hm. Dus het moet allemaal vers bereid. Het moet sowieso echt heel lekker zijn.
Ja.
En betaalbaar. Weet je wel? Dus als ik... dat is het concept. en je kan natuurlijk niet je prijzen blijven omhoog gooien. Dat is natuurlijk binnen de hele horeca nu het geval. Dus eerst het concept rendabel maken en dan kijken naar de next step. En dan zou ik het mooi vinden als we zeg maar binnen 3 jaar of het liefst in 5 locaties. En of het dan nog verder gaat. Ik bedoel, het is bijvoorbeeld in Frankrijk, in Duitsland, in België is het ook heel slecht gesteld met glutenvrij.
Ja.
Dus als ik heel wild zou dromen, zeg maar, dan zit ik sowieso, wordt het een internationaal concept. Ik zou het helemaal te gek vinden als het een familiebedrijf zou worden.
Ja.
En mijn zoon is nu 13, dus die moeten nog echt wel een tijdje eerst helemaal hun eigen pad ontdekken voordat ze eventueel mee zouden kunnen doen.
Ja.
Maar en we gaan nu beginnen met thuisbezorgd volgende week.
Ja.
Dus het thuis bezorgen. Weet je wel, dat je lekker vanuit je eigen woonkamer wel heel lekker kan eten. Want wij zouden ook zo graag eens een keer pizza bestellen bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ja, dat gaat vaak niet goed.
Nee.
Dat gaat soms wel goed, soms niet. Dus er zijn nog zoveel mogelijkheden.
Ja.
Ik wil een klein winkeltje in de zaak. Over gewoon met echt lekkere producten die je dan gewoon even mee kan nemen.
Dat
is de pasta die wij echt heel lekker vinden. De koekjes of een echt lekkere broodmix. Er is nog heel veel hele leuke dingen te ontdekken in deze branche. Dus ik ben nog echt, nog steeds voelt het als een groot avontuur.
Nou, wat gaaf. Mooie plannen
in
ieder geval. En thuisbezorgd is dan, want jullie hebben natuurlijk geen avondhoreca.
Nee.
Dus dan kan je lunch bestellen of taartjes of lekkere dingen. Waarom thuisbezorgd denk ik toch meer inderdaad aan 's avonds een pizza of Chinees of dat soort dingen of sushi laten bestellen of laten bezorgen?
Ja, ik gok heel erg meer op de kantoren.
Ja.
En ook wel bijvoorbeeld op de verjaardagen. Omdat het glutenvrije dieet best wel lastig is, willen heel veel mensen zich er niet aan branden. Dan nemen mensen dus vaak zelf iets mee. Maar stel voor dat jij op kantoor bent en jouw hele team gaat lunch bestellen. Of er is een lunch geregeld, maar dan is er vaak niet aan glutenvrij gedacht. Ja. Of je vertrouwt het niet.
Ja.
Ja, dan ga je natuurlijk bij Floors bestellen. Is er een verjaardag op kantoor en dan krijgt iedereen een lekkere taart. Er is eigenlijk bijna nooit aan de glutenvrije persoon gedacht.
Zit jij een beetje weer mee te kijken?
Of vegan. Ja. Weet je wel. Bij ons kan je natuurlijk alleen allerlei lekkere taartjes bestellen.
Ja.
Dus ik gok heel erg op die markt. Het is voor mij eigenlijk niet heel erg moeilijk om het erbij te doen. Ik heb natuurlijk eigenlijk alles staan. Ik laat het ook bezorgen door thuisbezorgd. Dus eigenlijk is het mijn missie nog iets meer body geven.
Ja.
Het is... Ja, helaas slechts een dia of een, hoe zeg je dat? Een radius van 5 kilometer om Floors heen.
Okay,
dus helaas dat doen ze niet veel verder.
Heb je dan heel Leiden al te pakken of net
heb
niet?
Je wel Leiden?
Ja, net dat valt dus net binnen die straal.
Ja, dus dat is ook, weet je wel, we gaan het gewoon lekker doen. We hebben nu alles ervoor ingericht, alles is binnen. We hebben de lekkere gerechten ervoor gekozen. Dus we hebben sapjes, taartjes en broodjes. En ik hoop gewoon dat de mensen die geen tijd hebben om weg te gaan, omdat ze op kantoor het heel druk hebben, dan toch zichzelf kunnen verwennen en dan een broodje kunnen bestellen.
Ja, of ook op het laatste moment als je erachter komt dat je toch een kleine blunder hebt begaan door te vergeten dat er een glutenvrije iemand op kantoor was, kan je natuurlijk snel eventjes nog wat bestellen.
Ja, en nu is het op te lossen.
Ja.
In plaats van dat diegene dan even naar de supermarkt moet, want daar heb je natuurlijk wel...
Dan moet je weer moet je toch weer voor je eigen lunch gaan zorgen.
Ja.
En dat is nou net zo leuk als het een keer gezamenlijk geregeld wordt. Ja. Dus dit draagt ook weer bij aan gewoon meer bewustzijn creëren en zorgen dat mensen gewoon meer meedenken hierover.
Ja, en dat zij dus een optie hebben.
Ja.
Ja.
Nou, mooie plannen. Ik denk dat we daarmee gewoon lekker gaan afsluiten.
Ja.
Waar kunnen we jou vinden? We hadden het net al over de Doezestraat in Leiden. Welk nummer?
1B.
Nummer 1B. Ik zou zeggen, als je een keer in Leiden bent, of je nou wel of niet glutenvrij eet, Ga gewoon lekker een keer langs, al is het maar voor een koffie en een taartje, want die zijn ook heerlijk.
Ja.
En ik hoop dat we hiermee een klein beetje hebben kunnen bijdragen aan misschien ook weer iets meer bewustzijn creëren en wat meer bekendheid voor dit hele concept.
Ja, super.
Ik hoop dat we over een paar jaar overal in Nederland lekker bij een floors kunnen neerploffen.
Ik hoop het ook, Marjolein. Ja. Gaan we voor.
Nou, we gaan dat in de gaten houden. Wij spreken elkaar gelukkig regelmatig. Dus heel erg bedankt. Leuk dat je verhaal wilde delen.
Ja, dankjewel.
En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren.
Dit was de Ondernemerspodcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me groot plezier doen als je een review wilt achterlaten. Zo kan de Ondernemerspodcast nog beter gevonden worden. Dat kan door sterren te geven en een review te schrijven in Apple Podcasts en tegenwoordig ook in Spotify door op de 3 puntjes bij de podcast te klikken. En vergeet niet om je te abonneren natuurlijk, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.